Na een leven van aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, is op 94-jarige leeftijd overleden onze moeder, ons lieve buurtje, Cornelia roepnaam Corrie Hogesteger Duusson. Weduwe van Hans Hogesteger, geboren te Zierikzee op 28 oktober 1926... en overleden te Oostburg op 3 oktober 2021. Met deze woorden hebben Co en Jeannette Hogesteger en Els en Peter Krul met Samantha, Robbie en Dean en Kevin op de van hen aangegeven rouwbrief kennis gegeven van het overlijden. Bij de kennisgeving is de volgende zin afgedrukt. Als je een lantaarn ophoudt voor een ander, wordt ook jouw eigen pad verlicht. Goedemiddag, hartelijk welkom in deze dienst van gedachtenis, woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis. Goed dat u er bent, goed dat jullie er zijn. We zijn met elkaar samengekomen en met elkaar bevinden we ons hier in deze open haven voor het aangezicht van God die ons ziet zoals wij zijn en kent dieper dan wij onszelf kennen. Laten we opstaan en in dit besef stil worden. Genade, genade zij u, zij jullie. En vrede van God de Vader en van Jezus Christus, die we onze Heer mogen noemen, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. Of het nu is in dagen van licht en leven, in grauwe en grijze dagen, of in donkere dagen waarover de schaduw van de dood valt, iedere dag mogen en kunnen we elkaar bemoedigen met de aloude woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. Altijd blijft Hij trouw en nooit laat Hij los. Laten we als aanvangsvers lied 139, Psalm 139 vers 1 zingen en daarna weer plaatsnemen.
Zoals ik ben, die het al niet zelf ontken. Gij weet wat ik wil. Gij vroeg mij wat ik wil.
Ik nodig jullie nu uit om met me mee te willen bidden. Heer onze God, we zijn hier vanmiddag samen als mensen die het leven niet in eigen hand hebben. Van u hebben we het ontvangen en aan u laten we het. En nu dan met name dat van Corrie Hogesteger. We bidden u, geef in de ontroering, in het verdriet, en in het gemis dat zich zal laten gelden troost. Troost ons door uw woord, laat ons ervaren dat u met ons bent, om ons te bemoedigen, te leiden, perspectief te bieden. Open onze mond wanneer wij zo meteen zullen spreken en opnieuw zullen zingen. En open ons hart nu om te horen naar wat we verder hier met elkaar gaan delen. En wat u ons hierin en hierdoor wilt zeggen. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Even een korte inleiding. Zoon Co en schoondochter Jeannette spreken zo meteen een gedachtenis uit. Co zal een wat langere gedachtenis uitspreken en Jeannette een wat kortere. Na de gedachtenis door Co klinkt de muziek van Nearer to Thee. In de tekst klinkt het geloof door dat we voor eeuwig na het sterven door God worden opgenomen. In de uitvoering van André Rieu behoorde het lied tot de lievelingsmuziek van Corrie Hoogestegen. Na deze muziek spreekt Jeannette een gedachtenis uit. En daarna volgt er een korte bijdrage door oud-buurvrouw Kitty Krijger. Aansluitend zingen we een lied dat Corrie graag bij deze gelegenheid wilde laten zingen. Ze heeft dat van tevoren aangegeven. Het is een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is een oude zangbundel die vroeger heel populair was. Die werd gebruikt bij de volksevangelisatie. We zingen van het lied de verzen 1, 4 en 6. Het woord is aan Co.
Lieve moe, je bent geboren 28 oktober 1926. Je zou dus eind van de maand 95 jaar geworden zijn. Je hebt in je leven heel veel meegemaakt. Je had geen gemakkelijke jeugd. Je hebt de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en de evacuatie naar Ommen in het laatste oorlogsjaar. In 1949 ben je met pa getrouwd. Je hebt gedurende 7 jaar in Bergen-op-Zoom op een zeer kleine bovenwoning gewoond, waar ik geboren ben, maar waar je ook nog ruimte maakte om na de watersnood van 1953 gedurende 6 maanden je vader en moeder en je tante Tine te huisvesten. We verhuisden later naar een eensgezinswoning met een tuin, de eerste in je leven. Daar was je heel erg blij mee. En voelde je je vrij en kon je ongestoord in de zon zitten. Iets wat je dan ook volop deed. In 1965 verhuisden we weer. Pa had gesolliciteerd, zonder dat je het wist, naar een, zoals dat tegenwoordig heet, functie elders. Hij kwam thuis met de mededeling, nou, je kan gaan pakken hoor, we hebben naar Roosburg. En zo kwam je terug in Zeeland wonen. De rest van Nederland was daardoor de overkant geworden. De promotie maakte het ook mogelijk om een auto te kopen. Dat was niet zo moeilijk, want de nieuwe buurman, Huip, had een garage. Dat was dus vertrouwd kopen en zo werd de wereld een beetje kleiner. Familiebezoek werd makkelijker. Zierikzee, Wemeldingen en Ommen waren eenvoudiger bereikbaar. En je kon eindelijk eens naar de bergen in Oostenrijk, een lang gekoesterde wens. Begin jaren 80 werd je eigen moeder dement en ging naar de Cornelia Stichting in Zierikzee. Later heb je haar naar de Stellen in Oostburg gehaald. Dat ze jou niet meer herkende, deed je pijn, maar weerhield je er niet van om haar dagelijks te bezoeken. Door het overlijden van pa in 1993 stortte je wereld min of meer in elkaar. Je had een warm huwelijk en het gemis was dan ook enorm groot. Je had heel veel dingen die je je eigen moest maken. Geld overmaken, naar de bank gaan, contact zoeken met officiële instanties, enzovoort, enzovoort. Ik kon je daar gelukkig bij ondersteunen. Zelfstandig besluiten nemen vond je moeilijk. Dat deed je dan ook samen met mij en Jeannette. Door de jaren heen werd het door lichamelijke klachten steeds moeilijker om alles zelf te doen. De gelegenheid deed zich voor om naar een levensloopbestendige woning in de Helsinkistraat te gaan. Buren Zonneveilen en buurtjes Els en Peter Krul stonden altijd klaar om je te helpen. Je kreeg na verloop van tijd huishoudelijke hulp van de thuiszorg. Wij woonden te ver weg om de dagelijkse mantelzorg op ons te nemen. In 2016 kwam je ten val en kon je niet meer zelfstandig wonen. Je wilde het liefst naar de Stellen. Dat was vertrouwd. Daar kende je veel mensen en hoop je op veel bezoek van bekenden. De laatste vijf jaar woonde je dus in de Stellen. Je was in het begin erg verdrietig dat je niet terug naar je huis kon met al je spulletjes waar je zo trots op was. En waar aan veel dingen een verhaal of herinnering vast zat. We hebben geprobeerd om veel dingen een goede bestemming te geven. En voor een aantal bedacht je zelf een bestemming en leek daar dan vrede mee te hebben. Afgelopen weken hebben Jeannette en ik veel nagedacht over wie je was als mens. En we hebben een aantal kernwoorden bedacht die heel goed bij je passen. Je leven werd gekenmerkt door eenvoud, zorgzaamheid en gedienstigheid, gastvrijheid, nijverheid, zuinigheid, maar ook onzekerheid. Je was eenvoudig door je opvoeding en gedienstigheid werd met de paplepel ingegoten. Beide ben je je hele leven gebleven. Je had niet veel wensen. Immateriële dingen zoals gezondheid en gezelligheid vond je het allerbelangrijkst. Je hele leven stond in het teken van zorgen voor anderen. Niet alleen voor pa en mij en Jeannette, maar voor iedereen waarvan je dacht dat het nodig was. Je ouders, je broer Piet, buren en vooral ook de jonge buren die je bijna als je eigen kinderen zag. Andermans zorgen waren ook jouw zorgen. Daar kon je zelfs van wakker liggen. En was er iemand ziek, dan probeerde je, waar het kon, te helpen. Pa zei dan, moeders is weer met de lampen op pad geweest. Een verwijzing naar Florence Nightingale. Je zei, als ik nu de mazen helpen die het noorden gaan, doen ze het later misschien ook voor mij. Je bezocht elke week op vaste tijden oudere mensen en deed vrijwilligers in de Burcht en in de Stellen. Daar was je zelfs 25 jaar lang vrijwilligster. Totdat je 80 werd en vond dat het mooi geweest was. Maar je miste het wel. Je ging graag naar mensen toe en was zelf ook zeer gastvrij. Komt er maar in. Je deur stond altijd open. Je hebt door de jaren heen veel bezoek gehad van familieleden die gedurende de zomervakantie een week tot 14 dagen achtereen kwamen logeren en ging de een, dan kwam of kwamen er anderen. Ook zo met de paas- of kerstdagen. Je had daar plezier in. Het pension was dan geopend, zei pa altijd, die het zelf ook leuk vond om de mensen mee te nemen naar door Zeeuws-Vlaanderen of België. En je was zo blij als je broer Piet of je nicht Francine kwamen logeren en jullie samen herinneringen konden ophalen uit je jeugd in Zierikzee. En vooral de zondagen vol gezelligheid samen met de familie van de Linde. Je verstond de kunst om iedereen aan je te binden, jong en oud. Ze kwamen graag naar je toe. Je had voor iedereen een luisterend oor en bent door veel mensen in vertrouwen genomen. Een vertrouwen dat nooit werd beschaamd. Adviezen gaf je zelden. Mensen hadden vaak genoeg aan de aandacht die ze je gaf en de belangstelling die je toonde in hun leven en dat van hun dierbaren. Maar er werd ook wel eens misbruik van je gastvrijheid en goedheid gemaakt. Van sommige mensen accepteerde je dat en liet je het gebeuren. Maar als het je te veel werd, zei je, die hoef ik voorlopig niet meer te zien. Dat is Claire, die uit de banken bij mijn deur gezeten. De laatste jaren dat je nog thuis woonde, had je dagelijks bezoek van een steeds groter wordend gezelschap van dames die net als jij weduwe waren geworden en die in eerste instantie steun bij je zochten en later gewoon gezellig kwamen breien en bijpraten. Je hebt heel wat kopjes koffie en een koekje geserveerd. Je was zeer nijver. Je handen waren altijd bezig. Als kleinkind werd je naar schooltijd naar een breischooltje gestuurd, waar je vanaf het begin je uiterste best deed om het onder de knie te krijgen. Je wilde zo snel mogelijk je bolletje wol opbreien, want misschien rolde daar, als het op was, een cent of stuiver uit. Iets dat bij andere meisjes vaak het geval was, maar bij jou nooit. Iets waar je tot voor kort nog tranen van in je ogen kon krijgen en je verdriet van toen opnieuw beleefde. Je bent echter nooit meer gestopt met breien en haken. Ieder vrij moment tikte de naalden in je handen. Je breide voor iedereen. Zo zijn er heel wat sokken, truien, sjaals, babyjasjes en babysokjes uit je handen gekomen. Van de babysokjes, een beetje je handelsmerk, moet je er honderden gebreid hebben. Vanaf je 18e tot voor een paar weken geleden altijd hetzelfde patroontje. Het was je handelsmerk en je maakte er iedere jonge moeder blij mee. Je was lid van de vrouwenvereniging, ging daar graag naartoe. Breien en haken voor het goede doel en voor de kerk. En je hebt er tijdens braderieën heel wat kilo's beslag tot wafels gebakken. En was elke keer weer trots op wat dat had opgebracht. Je hebt van jongens af aan geleerd wat zuinigheid was. Als kind kreeg je het van je ouders mee. Getrouwd net na de oorlog moest ook iedere stuiver een dubbeltje omgedraaid worden, voordat het uitgegeven werd. Pas nadat we in Oostburg kwamen wonen, werd het besteden budget ruimer. Je kon nieuwe meubels kopen, nieuwe pannen en bestek en overal ging je uiterst voorzichtig mee om. Het moest, als het even kon, een leven lang meegaan. Je zuinigheid bleef tot in de kleinste dingen toe. De waakvlam van het gasfornuis werd uitgedaan. Je bewaarde ieder plastic zakje, bakje of emmertje voor hergebruik. Je verstelde kleding, zelfs de theedoeken, terwijl er daarvan meer dan 100 nieuwe in de kast lagen. Je had graag een voorraadje voor als er mogelijk slechtere tijden zouden aanbreken. Een mens weet maar nooit, hé, zei je dan. Je maakte ook de meeste cadeautjes zelf. Dat was niet enkel zuinigheid, maar dat vond je ook erg leuk om te doen. Zo heb je vele pannenlappen, sokken, sjaals, babyjasjes en sokjes uitgedeeld. Je kon ook genieten van kleine dingen. Een kop zelfgemaakte tomatensoep, een oliebol, een softijsje en een wafel. En ook van een nieuwjaarsconcert met muziek van Strauss en vooral van een concert van André Rieu, dat je op video opnam en vele malen terug kon kijken. Je deinde dan mee op de maat van de muziek. Je was voor velen ook een rots in de branding. Iemand om bij uit te huilen, die steun gaf, waar je altijd terecht kon. In wezen was je zelf heel erg onzeker en verkeerde je na het overlijden van pa in een niet meer overgaande vorm van depressie. En dat kon je heel goed verbergen en hield dat voor jezelf. Zodra er iemand over de drempel stapte, vergat je je eigen zorgen en richtte je je met volle aandacht op je bezoek. Je kon er lang over doen om een besluit ergens in te nemen. Je kon aan ons advies vragen hoe je iets zou doen en of je iets wel zou doen, maar vroeg dat dan ook aan anderen. Je nam je besluit vaak pas als je van iemand het antwoord kreeg dat je eigenlijk al die tijd al zelf in gedachten had. Zie je wel, die of die zei het ook, zei je dan, je besluit toelichting. Voor mij was dat niet altijd begrijpelijk, maar het belangrijkste was dat je er zelf mee kon leven. Je haalde je zekerheid uit je vaste principes en gewoontes, waar je niet van afweek. Uit je vasthoudendheid aan hoe je vond dat iets gedaan moest worden en wanneer, dat leidde soms tot groot ongeduld. Iets moest geregeld worden, nu en niet uitgesteld tot morgen. Als wij een weekend kwamen, zei je van tevoren al dat er onkruid gewiet moest worden in de tuin. Dat zei je vaak meerdere keren en direct als we aankwamen rijden, na het eerste kopje koffie. Nou moet je het eerst maar eens doen, want vanmiddag kan het misschien wel regenen. Door je onzekerheid was je ook vaak angstig en zat je vaak te tobben over vroeger, je jeugd, over pa, over ons tijdens onze vakanties, over mensen die je lief waren en over de toekomst. Je kon herinneringen ophalen en intens verdrietig zijn, maar na een paar minuten ook weer een volle lach hebben. Je lachte dan om maar niet te huilen. Als wij na een weekend weer naar huis gingen, stond je ons stevast uit te zwaaien, met tranen in je ogen. Doe je voorzichtig en balen je als je aangekomen bent. Het lukte je steeds opnieuw je zo goed mogelijk aan te passen aan je veranderende situatie. Ondanks dat je niet goed tegen veranderingen kon. Het liefst alles bij het oude laten, de vertrouwdheid. Je deed in de stellen aan alle georganiseerde activiteiten die Jacqueline organiseerde mee. Je had een zeer goede band met haar en hebt haar na haar overlijden dan ook enorm gemist. Ook ging je dagelijks naar de recreatiezaal. Je keek er naar uit om mensen te zien en om je heen te hebben. De maatregelen tijdens de coronapandemie die voorschreven dat er geen tot weinig bezoek mocht komen en je buiten de verzorgende niemand zag, waren zwaar voor je, maar ook daar had je begrip voor. En ook in die stellen maakte je weer iedereen tot vriend. De medebewoners, hun bezoekers en zeker alle verzorgenden en hulpverleners. En ook zij werden voorzien van sjaals, pannenlappen en was je vaak de eerste, of één van de eerste, die op de hoogte was van een zwangerschap, waarna je direct aan de slag ging om iets te breien. De laatste 2 jaar kreeg je steeds meer problemen met je gezondheid. En het ging ook steeds langer duren eer er enige genezing intrad. Je vroeg jezelf af waarom je zoveel en telkens weer zoveel pijn moest hebben. Waarom je zo vaak narigheid had. Maar altijd droeg je het lijdzaam en bleef er rustig onder. En het enige dat je vaak zei, afwachten maar hé. Tja, het is wat hé. En we zullen ermee moeten doen hé. Vanaf juni ging je gezondheid in grote sprongen achteruit. En zijn we 3 maal opgeroepen met de mededeling dat het waarschijnlijk niet lang meer zou duren voordat je zou inslapen. Tot 2 maal toe krabbelde je er toch weer bovenop. Ging je weer naar de zaal en gaf je aan dat je toch weer hoopte te kunnen gaan lopen. Je had zelfs het plan om weer eens een middag naar de vrouwenvereniging te gaan. 2 weken geleden bleek dat de vitale organen steeds minder goed gingen functioneren. Je had periodes van verwardheid afgewisseld met alertheid. Je was angstig om alleen te zijn en werd daarom nog met je bed naar de huiskamer of zaal gereden. Je spraakvermogen werd steeds minder. Je had geen kracht meer. Het werd te vermoeiend voor je. Je hebt veel meegemaakt in je leven, veel grote en kleine zorgen gehad. Je hebt je er iedere keer weer doorheen geslagen. Je had een enorm grote wil om te leven en hield moed tot je laatste heldere moment. Rust zag moe, als er iemand dat verdiend heeft, ben jij het.
Lieve moe, vanaf het eerste moment dat ik in januari 1978 als vriendin van Co een voet over de drempel zette, kreeg ik een warm welkom. De deur ging wijd open. Ik kreeg een stevige omhelzing en je zei: kom binnen, kind. Het klikte vanaf het begin tussen ons en na onze bruiloft zei je dan ook: nu heb ik er een dochter bij. In het begin bracht ik graag bloemen voor je mee, maar je vond het eigenlijk zonde van het geld. Je zei dan: doe maar niet, kind. Het staat in de weg. En je koopt het voor de vultebak. Ik ben al blij als je er bent. Toch zag ik je ervan genieten. Vooral als het kleine bloempjes waren in een pasteltint. Je leerde me breien. Sokken en truien. En je favoriete babysokjes. En hoopte dat het ook mijn hobby zou worden. Je zag ons al samen breiend op de bank zitten. Maar zoals het bij jezelf was gegaan, jong geleerd is oud gedaan, kreeg ik die vaardigheid niet meer zo snel onder de knie en vond ik breien naast mijn dagelijkse werk geen ontspannende bezigheid. Dat vond je jammer, maar begreep het wel. Ik heb vaak met verwondering zitten kijken als je breiend een boek zat te lezen, tv zat te kijken of een gesprek gaande hield. Je bleef sokken voor ons breien. Aan het begin van onze verkeringstijd hebben we samen het huisje van Co in Nieuw-Lekkerland een grote schoonmaakbeurt gegeven. Het bleek, zonder dat ik het in de gaten had, een kleine proef om te zien of ik aanleg had voor huishoudelijk werk. Je was er tevreden over. Ik wist van aanpakken, zei je tegen Co. Toch dacht je dat omdat ik buitenshuis werkte en er niet genoeg tijd aan kon besteden. Toen je een keer bij ons logeerde, zag ik je, toen je hoopte dat ik het niet zou zien, je vinger over de deurpost halen om te zien of er stof op lag. Je glimlachte toen onze blikken elkaar kruisten. Je gaf me veel adviezen mee over het huishouden. Over wassen, de gebreide sokken met de hand, hè? En over koken, want al die moderne recepten zag je niet zo zitten. Beetgaar is niet gaar. In dank heb ik recepten van je overgenomen. Zoals het recept voor de bitterkoekjespudding, je wafelrecept, de runderstooflapjes. Maar zoals je gebraden gehaktballen kon klaarmaken, heb ik nooit kunnen evenaren. Die kregen we dan ook vaak mee als we naar huis gingen, als we een weekend bij je geweest waren. Je kwam graag bij ons logeren. De eerste jaren samen met pa en na zijn overlijden alleen. Je stond altijd klaar om me te helpen. Als ik aan het werk was, wilde je graag een taak hebben. Terwijl ik vond dat je een weekje vakantie verdiende. Je zei dan: ik wil me nuttig maken. Heb je misschien verstelwerk? Kan ik alvast de aardappelen schillen voor vanavond? Of je zocht zelf wel een karweitje op waarvan je dacht dat ik daar niet aan toe kwam. Je dacht altijd aan me als je naar een braderie ging of als je een prijs won bij de bingo. Dan nam je iets voor mij mee, niet voor jezelf, want zo was je. Je wilde altijd alles delen, tot aan het einde toe. Ik zou zoveel meer tegen je kunnen zeggen. Dat doe ik in gedachten. Dank voor alles wat je voor mij gedaan en betekend hebt. Dank voor het vertrouwen dat ik in je kon hebben en voor het vertrouwen dat je in mij had. Dank voor alle liefde. En dank dat ik je dochter mocht zijn.
Lieve buren, Co en Jeannette, gecondoleerd met het verlies van jullie ma. Ook wel onze ma, oma, oppas en raadgeefster. Wat zal ik mijn buurtje missen? Alleen al het woordje mijn dotte. Dank, buren, voor alles wat jij en buurman voor mij en mijn gezin hebben gedaan. Dank je wel. We zullen het nooit vergeten. Rust zacht. Liefs, Huip, Kitty, Hans, Trudy.
Thank you.
Ik lees nu twee Bijbelfragmenten uit het evangelie zoals dat is opgetekend door Johannes, een van de evangelisten, een van de evangelieschrijvers. Na de twee fragmenten zingen we een lied dat Corrie Hogesteger bij deze gelegenheid ook graag wilde laten zingen. En ook dat gaf ze van tevoren aan. En dat is het lied Welk is een vriend is onze Jezus. En dat is ook weer een lied uit die oude bundel van Johannes de Heer. In de beide nu volgende Bijbelfragmenten gaat Jezus uit van een beeld. En dat is eigenlijk een helder beeld. Aan het eerste gedeelte ligt het beeld ten grondslag van de wijnstok en de ranken. Jezus vergelijkt zich hier zelf met een wijnstok, dus de wortelstok van een druivenplant. En zijn leerlingen, zijn volgelingen vergelijkt hij dan met de ranken aan die stok. Hij wil duidelijk maken dat zijn leerlingen uit hem voortkomen, met hem zijn verbonden, blijven verbonden en hun voeding en hun leven aan hem ontlenen. De nu volgende verzen volgen op dit beeld. Een van deze verzen, het 15e, staat in een wat oudere vertaling, hoog tegen de achterwand van deze kerkzaal geschreven, vlak onder het dak. Lezing van Johannes 15, vers 9 tot en met 17. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader, God de Vader, mij heeft lief gehad. Blijf dan in mijn liefde en je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader heb gehouden en in zijn liefde blijf. Dus één beweging van liefde dus. En dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde ook volkomen zijn. Mijn gebod, dus de tekst die tegen de zolder staat geschreven. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven, geen onvrije mensen meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Maar ik noem jullie vrienden, vrije mensen, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht, wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Maar dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Het tweede beeld is opgetekend in Johannes 8, vers 12. En dat laat ik voor zich spreken. Jezus nam opnieuw het woord. En hij zei: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar hij heeft het licht dat leven geeft. Na de nu volgende overweging speelt de organist Kees van Garderen meditatief orgelspel. Familie Hoogesteger, Co en Jeannette, vrienden, bekenden, leden van de protestantse gemeente De Brug, buren niet te vergeten, verdere aanwezige, geïnteresseerde, geliefde gemeente van Jezus Christus, zo spreek ik jullie aan. Ik ga kort in op de beide zojuist gelezen tekstfragmenten, bijbelfragmenten, en die laten zich eigenlijk heel makkelijk in verband brengen met wie Corrie Hoogesteger was. In het eerste fragment, dat aansluit op Jezus' beeld van de wijnstok en de ranken, gaat het om verbinding. Het gaat om verbinding van de ranken met de wijnstok, de wortelstok van de druivenplant, en daarmee ook over de onderlinge verbinding van de ranken, de onderlinge verbinding. Verbinding, dat is een woord dat momenteel heel veel en vaak wordt gebruikt. En dat zal een beetje te maken hebben met de keerzijde van het individualisme en de secularisatie. Er spreekt een diep verlangen uit naar gemeenschap. Het is een beetje een modewoord geworden, verbinding. Je komt het tegen in allerlei verbanden. Er is geen beleidsnota of je struikelt over het woord verbinding. Al veel eerder dan al die beleidsnota's onderkende Corrie Hoogesteger het belang van verbinding. Zij had daar geen universitaire studie voor nodig. Haar leven lijkt één groot streven naar verbinding te zijn geweest. Opgegroeid in een bakkerij. Een bakkerij, vroeger was dat zo'n beetje het epicentrum van het gemeenschapsleven in een directe omgeving. Opgegroeid in een bakkerij leerde ze ongetwijfeld hoe belangrijk het is om je te verbinden met de mensen om je heen, de mensen in je wijk, je potentiële klanten ook. Wilde je wat te weten komen, dan had je een goede kans bij de bakker, want daar werden verbindingen gelegd. Uit de bijdragen door Co, Jeannette en ook wel Kitty werd duidelijk hoe sterk Corrie Hoogesteger zich verbonden wist met haar naaste familie en met haar buren, buurtjes, dat woord werd gebruikt. Goed, haar echtgenoot Hans was haar dan wel eens even een tijdje kwijt, omdat ze weer met de lamp op stap was. Maar hij had, zoals Co het typeerde, een warm huwelijk met haar. En zo'n huwelijk kan er alleen maar zijn wanneer er sprake is van grote en van diepe verbondenheid, verbinding. In wijdere kring stelde Corrie Hoogesteger zich open voor anderen, omdat ze daardoor een verbinding met hen kon aangaan. Om verbindingen aan te gaan, moet je openstellen, ja. En dat deed ze. Haar gastvrijheid werd al gememoreerd. Komt er maar in. Corrie was ook een gewaardeerd lid van de vrouwenvereniging Samen Sterk. En ze had een voorname kwaliteit. Bescheiden als ze was, stelde ze zichzelf niet op de voorgrond. Maar het vreemde was dat ze juist daardoor aanwezig was. Ze kon luisteren en dan ook nog zonder te oordelen. Dat verbinding voor Corrie heel belangrijk was, bleek ook in de stellen. Ze zocht zo mogelijk steeds anderen op. Ze zocht zo mogelijk steeds de plekken waar de anderen waren, de gemeenschapsruimte. Daar bij het restaurant, bij de babbelaar. Tijdens de laatste week van haar leven heb ik haar 3 keer proberen te bezoeken. De eerste keer trof ik haar aan op een verpleeghuisbed in het restaurant. Ze lag daar voor het raam bij de bar. Het was de plek waar ze eerder vaak zat te breien voor een goed doel. De tweede keer trof ik haar opnieuw op een verpleeghuisbed aan. Nu, niet in haar kamer, maar in de eetzaal. Corrie schoof met bed en al aan voor de maaltijd. Ik geloof dat het 2 dagen voor haar sterven is geweest. Dus ja, dan lig je daar 2 dagen voor je sterven. Op een bed, in de eetzaal, aangeschoven met de anderen. Maar dat wilde ze zo. De 3e keer trof ik haar aan op een bed en dat stond toen wel in haar kamer. Ja, ze was even moe van al die beweging om haar heen. Maar het nam niet weg dat haar ogen, de spiegels van de ziel, nog even helder stonden als altijd. In de zojuist gelezen tekst en wat daaraan voorafgaande eerste tekst is er sprake van nog weer een andere verbinding dan deze vormen van verbinding. En dat is, hoewel je moet dat niet los van elkaar zien, maar dat is de verbinding met Jezus. Kennelijk ervoer Corrie zich als een rank aan de wijnstok. Kennelijk ervoer ze zich als iemand die wortelt in en leeft door hem, Jezus, in wie Gods liefde voor alle mensen en voor al wat groeit en bloeit tot uitdrukking is gekomen. Kennelijk was deze verbinding voor haar van levensbelang. Ik weet niet of dat ze daar veel over gesproken heeft. Ik denk het eigenlijk niet zo, maar het was wel een verbinding die voor haar van levensbelang was. Zeker heeft ze zich laten aanspreken door het zojuist gelezen woord dat Jezus tot zijn leerlingen richt. Weer die tekst tegen de zolder. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik, Jezus, jullie heb lief gehad. Corrie Hogesteeger wilde die liefde van God, de liefde in het algemeen, maar de diepste vorm daarvan ook, de liefde van God delen en vieren. En ze wilde die met Jezus laten doorstromen naar alle mensen als een weldadige golf in een wereld waarin momenteel veel al dan niet terecht, momenteel al dan niet terecht wantrouwen en cynisme heerst. Hoe belangrijk het is dat die liefde dan stroomt, te midden van al dat wantrouwen. Waarom was de verbinding met Jezus voor Corrie van levensbelang? Ik vermoed en denk dat ze dat zou willen zeggen met de woorden van het zojuist gezongen oude geloofslied. Welk een vriend is onze Jezus? Ik zou zeggen, lees die tekst er nog eens op na. Het is een zeer vrome en bevindelijke tekst. Maar ook een tekst die is beproefd in een leven van veel twijfel, angst, pijn en strijd. En die was haar ook niet vreemd. Het is een tekst die bol staat van troost en bemoediging. En als ik er even iets persoonlijks bij mag opmerken. Ik dank Corrie posthuum dat ze mij meer een inspiratie en bemoediging dan een troostzoeker weer heeft bepaald bij deze tekst. Die bij mij eigenlijk al lang in de vergetelheid was geraakt. Of ze zich er nu wel of niet van bewust was, de verbinding met Jezus was voor Corrie Hogesteeker ook om nog een andere reden belangrijk. Want in die verbinding kwam ze in het licht te staan. Het is een licht waarin je wordt gezien, in al je kwetsbaarheid, met je angst en je twijfel, met je fouten en je gebreken. In heel je vergankelijke menselijke bestaan. Je mag je erin warmen, je mag in dat licht wandelen. En wanneer je dat doet, groei en bloei je erin. Zodat je het ook zelf kunt gaan verspreiden, dat licht. En dat laatste heeft Corrie Hoogensteeger beslist willen doen. Voor haar man was dat dan wel eens soms wat ongemakkelijk, wanneer ze, zoals nu meerdere keren is gememoreerd, weer met de lamp op stap was. Maar het neemt niet weg dat ze veel, dat ze er veel warmte mee heeft afgegeven. En ook gewoon helderheid en klaarheid mee heeft geboden aan zoekende mensen om haar heen. Ooit het kleine jongetje, Ko, de buurtjes, nou ja, die vriendinnen die aankwamen waaien, heeft ze veel helderheid en warmte geboden. Eén herinnering van mij hierbij. Toen Corrie in de stellen moest worden opgenomen, had ze het daar aanvankelijk echt moeilijk mee. Ik bezocht haar na enige tijd en ik herinner me dat nog. Ik vroeg hoe ze het daar in het verpleeghuis ervoer. En ze zat op dat moment naast een medebewoner die klaarblijkelijk veel moeite had met de situatie waarin ze verkeerde. En waarschijnlijk om die reden juist naast Corrie was geplaatst. Corrie stelde, hier in de stille is nu mijn plaats. Hier wil ik er zijn voor mensen. Hier ligt een taak voor mij. En ik meen mezelf te herinneren, maar daar ben ik niet helemaal zeker van, dat ze zei, hier wil ik voortaan licht verspreiden. We nemen vandaag afscheid van Corrie Hoogensteeger. Mogen ze voorgoed zijn opgenomen in het licht dat ze op de haar kenmerkende bescheiden wijze mee heeft helpen verspreiden. Het licht van Gods liefde. En mogen wij ons allemaal in dat licht opgenomen weten en mogen het wantrouwen en het cynisme dan onder ons verdwijnen. Om te beginnen afnemen. Amen. Laten we danken en bidden en ik nodig jullie uit om naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte samen te besluiten met het Onze Vader, voor zover jullie dat mee kunnen en mee willen bidden. Laten we bidden en danken. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor het licht van uw liefde, waarin we mens kunnen worden, zijn en blijven. We danken u dat Corrie Hogesteeger in dit licht heeft willen leven en dat ze heeft willen delen en verspreiden en dat ze zo van betekenis en tot zegen is geweest. We danken u dat we mogen geloven dat Corrie Hogesteeger voor eeuwig in dit licht, het licht van uw liefde, is opgenomen. We danken u voor alle goeds dat er van haar is uitgegaan, voor de zegen die ze is geweest. We danken u voor wie zij mocht en voor wie zij kon zijn. Voor haar naaste familie. Voor haar man Hans, voor Co en Jeannette. Voor de buren, de buurtjes. Voor vriendinnen die ze een plek bood, onderdak gaf. Voor leden van de vrouwenvereniging, voor wie ook maar op haar pad is gekomen. We bidden u voor hen die haar het meeste nu zullen gaan missen. En we noemen dan met name Hans en Jeannette. Dat de gedachtenis van moeder Corrie voor hen tot een rijke zegen mag zijn. En dat die zegen hen verder begeleidt. Berg hen in uw liefde en geef hen licht. We bidden u voor diegenen onder ons die nu bij deze gelegenheid worden bepaald bij een ander verlies, mogelijk zeer ingrijpend verlies, dat zij leden. Dat pijn en verdriet mogen kunnen rijpen. Rijpen tot een zekere vorm van aanvaarding. Vertroost nu, Heer, in een moment van stilte, het hart van ieder die een toevlucht tot u zoekt, ook al is dat woordeloos. En samen bidden we, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De hoogte. links en rechts. De sterren ons omringen, ja, en amen wordt gezegd. Rest er niets meer dan te zingen, eer dan is uw plek beslecht. Mensen, kom. Na de zending en zegen volgt er een kort dankwoord door Co. En aansluitend geeft uitvaartsleidster Isabelle Braam nog enkele aanwijzingen. Ga alle heen in vrede als gezegende mensen. En wees dan ook zelf tot zegen. En ik zou haast zeggen zoals Corrie Hogesteger tot zegen is geweest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen.
Wij bedanken iedereen voor de aandacht, de gezelligheid en de hulp die jullie aan moeder hebben gegeven. Zowel in de tijd dat zij nog zelfstandig woonde, als gedurende haar verblijf in de stellen. We bedanken alle verzorgenden in de stellen voor de zeer, zeer liefdevolle zorg die zij moeder verleende en ons ook tot steun waren. We kunnen jullie niet allemaal bij naam noemen, maar maken toch een paar uitzonderingen. Alicia, Yara, Kevin, Ilonka, Sophie, Petra, Marleen, Militus, Henny, Willy en Sonja en postuum Jacqueline. Jullie zorgden ervoor dat de stellen toch weer haar thuis werd. En we hebben onvoldoende woorden voor de enorm liefdevolle zorgen en hulp die Peter en Elskril Krul gedurende jaren aan hun buurtje gegeven hebben. Jullie hulp was voor Moe en ons van enorm grote betekenis. En ik dank u als aanwezige voor uw komst bij dit afscheid. Dank u wel.
Geachte aanwezigen, we zullen zo dadelijk Corrie begeleiden naar haar laatste rustplaats, hier op de begraafplaats aan de Oude Stad. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er rondom werkzaamheden zijn. Wij zullen zo dadelijk Corrie uitgeleiden doen, begeleiden naar de rouwauto. En we vertrekken vanaf de kerk rechts. En u kan ons volgen met de auto. Mocht dat, u kunt ook te voet volgen. En mocht het voor u onmogelijk zijn om mee te gaan naar de begraafplaats, dan kunt u ook al terecht hier tegenover bij het kerkcentrum. Dan zal het gezin zich later bij u voegen. Ik wens u ook namens ons allemaal heel veel sterkte. Dank u wel.